we hadden in het eerste deel hadden we het over zeg maar, wat er gebeurd is in die eerste periode van deze oorlog die nu een jaar aan de gang is. Je hebt heel veel generatoren daar naartoe gegaan. Je hebt ambulances daar naartoe gebracht. Het is nu 25 februari. Waar sta je nu met wat er nog die kant op gaat?
Nou, we hebben op dit moment twee zendingen, twee grote vrachtwagens vol met generatoren. Afgelopen keer waren het 96 generatoren, 90 wat kleinere en 6 hele grote voor ziekenhuizen, voor de oncologische kliniek bijvoorbeeld, voor een ziekenhuis in de Donbass. Want in Bakhmut en Soledar wordt natuurlijk, dat is helemaal verwoest. Die mensen die vluchten naar omliggende steden toe. En daar hebben we een ambulance voor die gewonden. Eentje die heel erg wendbaar. Die heb ik zelf richting Oekraïne gereden een aantal weken terug. En samen met een Oekraïner. En toen net over de grens bij Uzhgorod heb ik onze manager ontmoet. Sascha, waar ik al 18 jaar bevriend mee ben. Hè, want je vroeg net, we zijn vanaf 2004 zijn wij actief in Oekraïne. En dat was ook weer een emotioneel weerzien natuurlijk. Die jongen die had ik ook heel lang niet gezien. En die was heel wendbaar voor in de Donbass. En ik heb dat met sponsoring van buitenaf hebben we dat voor elkaar gekregen. Ik zei, ja, we kunnen natuurlijk wel een ambulance regelen. Ik zeg maar, het ziekenhuis zit zonder stroom. En als ze aan het opereren zijn en de stroom valt weg en er is geen stroomvoorziening, dan wordt het wel erg moeilijk natuurlijk. Dus dan heeft die sponsor die zegt, nou, weet je wat, koop ook maar een grote generator dan. En ja, dat zijn natuurlijk hartverwarmende dingen. En die generatoren die zijn overwegend allemaal uitgeladen. Dniepro is pas geleden heel erg zwaar gebombardeerd. Er is een grote generator naar het ziekenhuis gegaan. En naar wat opvangplaatsen. Bijvoorbeeld, ze hebben van die kelders in die appartementenblokken die onder de grond liggen eigenlijk. Die richten ze dan in als verwarmingsplaats van zo'n appartementenblok. En dan met een generator van ons, weet je, kunnen ze die stroom voorzien. Kunnen mensen de telefoon eens opladen en ze kunnen wat warm worden. En weet je, zo werken wij op dit moment. Ja, en wat ons heel erg, wij zijn heel erg gefocust op de Donbass, waar de strijd enorm is, waar verschrikkelijk veel doden vallen op dit moment. Vooral aan Russische kant, maar ook aan Oekraïnse kant. En we zijn nu aan het kijken. We zijn in contact met een bedrijf in Oekraïne die van die cabins maakt die verplaatsbaar zijn. Dat we op plaatsen waar mensen echt helemaal niet meer weten waar ze naartoe moeten, dat we van die cabins gaan plaatsen. En misschien dat we wel gaan werken. Dat moet nog allemaal rondkomen. Maar dat we daar een soort breddorpje gaan bouwen. En ja, op die manier willen wij, die cabins, die kan je beetpakken en die kan je weer verkassen. En als het nou te hevig wordt in zo'n buurt of wat ook, weet je, dan kan je weer opschuiven met dat dorpje. Maar ja, dat heeft natuurlijk, want dan kom je natuurlijk met watervoorziening, elektriciteitsvoorziening. Nou ja, die generatoren, we hebben alweer de volgende deel van 32... generatoren staan er klaar om naar Oekraïne weer te gaan. Ik ben zelf in Oekraïne geweest. Ik heb gezien hoe enorm belangrijk het is, die generatoren. Ik heb bijvoorbeeld in Oekraïne in steden gelopen. Daar was er geen elektriciteit. En dan hadden die winkels in de winkelstraten van zo'n stad, die hadden dan zo'n generator buiten staan. En dat was een oorverdovend geluid in de straten. Maar de winkels konden wel open blijven. En zo hou je natuurlijk een klein beetje het sociale en het economische leven hou je een klein beetje op gang. Dus het is enorm belangrijk om die generatoren om die te leveren. Want ook watervoorzieningen, die draaien allemaal op elektriciteit. Dus ja, het is echt van enorm belang. En als je ziet wat een support wij krijgen. Ik op social media had een bedrijf uit België. In de luchtvaart en in de ruimtevaarttechniek. Die had een bericht van me gelezen. Ik kreeg een mailtje van, meneer de Borst, we gaan 15 generatoren gaan we kopen. En die gaan we richting Nederland. Waar kunnen we ze naartoe sturen? En die staan nu te draaien in Oekraïne, in de Donbass.
Is die hulp, hè? Want ik vergelijk het. Laat ik het anders zeggen. Is die hulp die jij krijgt, is die er ook omdat je precies weet via jouw netwerk of zelf wat waar speelt?
Ja.
Dus dat je niet de hulp doet gewoon in het algemeen richting het land.
Nee.
Maar je weet eigenlijk op postcodeniveau bijna ongeveer wat er nodig is op elke plek en vooral waarom.
Ja, ja, kijk, in West-Oekraïne vragen ze ook generatoren. Maar wij hebben de voorkeur om het naar de meest kritieke plaats in Oekraïne te brengen. Bijvoorbeeld Gerson is helemaal plat gegooid. Daar hebben we die 15 generatoren die we van dat Belgische bedrijf, die zijn onderweg naar Gerson. En zo zoeken wij dat uit. En wat eigenlijk ook onze kracht is, dat wij stellen onze sponsors op de hoogte van, we krijgen sponsoring. We zorgen ook dat er foto's komen van het afleveren, van het transport. Van waar ze uitgeladen worden en waar ze geplaatst worden. En het is zo verschrikkelijk concreet, Rob, wat wij doen. En er blijft gewoon, doordat wij met vrijwilligers werken hier in Nederland, blijven gewoon helemaal bijna niets aan de strijkstok hangen bij ons. Wij hebben bijna geen overheadkosten. En dat is natuurlijk een groot voordeel, want ja, als je, ik wil niet te veel kritiek op Giro 555, want als je ziet wat er in Turkije gebeurt, dan is natuurlijk zo Giro 555 is wel belangrijk. Alleen de verdeling van die gelden van Giro 555, ja, daar stel ik wel mijn kanttekeningen bij.
Ja, vanuit ervaring.
Ja, maar er zijn gewoon, Giro 555 is opgericht door 10 grote organisaties. En die grote organisaties, daar kom je gewoon niet tussen als kleinere organisatie. Terwijl de grote organisaties helemaal niet actief waren in Oekraïne.
Hoe kunnen, we gaan een beetje naar de afronding toe.
Ja.
Hoe kunnen mensen, organisaties, bedrijven jou met je stichting helpen?
Meld je op de website www.bredcareforkids.com. En als je stichting Bred op Google invult, dan kom je daar vanzelf.
Dan kom je daar vanzelf. Maatwerk,
en, ja,
eigenlijk, op basis van ervaring.
Ja.
En Levchenko speelt een grote rol daar ook in.
Ja, Levchenko en zeker ook Victoria. En ja, gisteren werd ik bijvoorbeeld weer door een vrouw gebeld uit Limburg. En die zegt van, heel triest natuurlijk zo'n verhaal. Maar ze zegt, Nico, ik ga binnen 5 jaar kom ik te overlijden. Maar ik zou graag mijn erfenis zou ik beschikbaar willen stellen, omdat jullie zo concreet werken. En dat is natuurlijk, dan ga ik ook bij zo'n vrouwtje nog even op bezoek en alles. Het is zo persoonlijk bij ons, hè?
En concreet, het woord concreet.
Ja.
Dat is misschien het verschil met anderen.
Ja.
Interessant gesprek, Nico. Maar ook wel, tijdens het muziekje daarnet vertelde je even wat er kan gebeuren als een raket inslaat ergens, een bom inslaat, wat er dan gebeurt met mensen. En dat is,
Ja, we hebben die een tolk uit, die woont nu in Groet in Noord-Holland. Die zegt tegen me, Jelena, ze zegt, Nico, ik zat op de bank, ze zegt, en er ging een of andere raket of projectiel, die vloog door mijn huis. Nou, dan moet je je voorstellen dat dat gebeurt. Als jij thuis op de bank televisie zit te kijken bijvoorbeeld. Ja, dat zijn en toen is ze op reis gegaan. Toen werd die trein, de Russische vliegtuigen die vlogen. Die trein die was helemaal vol gestouwd met kinderen en met mensen. En die vliegtuigen die gingen heel vlak boven die trein vliegen om ze angst aan te jagen. Dat de trein is langzamer gaan rijden, dat ze vrouwen en kinderen hebben ze uit de ramen gegooid op dat moment. Ja, dat kan je nagaan wat dat voor ervaringen voor die mensen zijn. Dat is ongelooflijk.
Heftig, heftig. Goed, dankjewel voor het gesprek, Nico de Borst van Stichting Breath for Kids. Al het beste gewenst in jouw activiteiten, Nico.
Dankjewel, Rob.